Ik denk sowieso als je als vrouw, je kan natuurlijk ook man en feminist zijn, maar als je als vrouw feminist bent, gewoon als je überhaupt je over iets uitspreekt, roept dat vaak al woede op, denk ik.
En waarom is dat?
Ik denk omdat we er toch dat beeld heerst dat je als vrouw bescheiden moet zijn en lief. En een soort stereotyp beeld dat je als vrouw moet zijn, wat volgens mij niet een realistisch beeld is. Want dat zeggen ze ook wel eens van, je moet wel mooi zijn, maar niet te sexy. Je moet wel slim zijn, maar niet te slim. Je moet op een soort heel dun koord balanceren. En daar houdt niet bij dat je een grote bek hebt en over seks praat. En of over ongelijkheid je uitspreekt. Dus ik denk dat dat gewoon veel, ja, voor veel woede zorgt bij mensen. Dat denk ik.
Yo, welkom bij Speak Up, de podcast. Ik ben Jasper Vrijken en in Speak Up ga ik in gesprek met mensen die mij inspireren. Door de vele helende gesprekken die ik had na een break-up is mijn leven positief veranderd. In mijn zoektocht naar wat kwetsbaarheid is en wat de kracht ervan is, mag daarom in Speak Up over alles gesproken worden. Want ik geloof juist dat kwetsbaarheid zorgt voor meer oprechte verbindingen. Hopelijk raak je geïnspireerd door de verhalen van mijn gasten, zodat je dit zelf kan toepassen in je eigen leven. Ik wil in eerste instantie iedereen bedanken die de eerste aflevering heeft gekeken of beluisterd. Super tof, waardeert enorm, ook voor alle feedback die ik heb ontvangen. Thanks daarvoor. Op 8 maart 2017 deelde Milou Delen een video over slutshaming op Facebook. Om op deze manier een maatschappelijk thema aan te kaarten, maar ook haar eigen verhaal te kunnen delen. Deze video ging viral en maakte bij veel mensen veel los en bereikte veel impact. Inmiddels strijdt Milou voor de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. In haar boek Hoe doen we het? Schrijft ze over de zoektocht naar het seksleven van vrouwen. Waarin zij de vraag beantwoordt hoe het er nu echt voor staat qua seksuele gelijkwaardigheid. Ze behoort tot de nieuwe lichting feministen en is zeker niet bang om zich uit te spreken.
Ja.
Welkom Milou.
Ja, dankjewel. Wat lief.
Wat betekent kwetsbaarheid voor jou?
Ja, dat vind ik echt een hele moeilijke vraag. Maar kwetsbaarheid, ja, betekent voor mij, ik denk, dicht bij je gevoel kunnen. Ja, dat betekent het voor mij.
En wat betekent dicht bij je gevoel kunnen?
Ja, ik vind het een beetje gek hoor. Even kijken hoe ik dit niet te abstract kan uitleggen. Maar voelen vind ik soms best moeilijk. Omdat we leven in een drukke maatschappij. Ik heb een best wel druk leven. En dan dat je stilstaat en echt naar binnen keert en denkt, oké, wat voel ik nu? Ja.
Mm-hmm.
En ik vind kwetsbaarheid dat je daarbij kan en dat kan uiten.
Ja.
Dus dat je, en dan, ja, dat vind ik kwetsbaar. Maar, ja. En dan vaak ook nog, ik weet niet of het nu nog vager wordt, maar, en dan vaak emoties die dan lastig zijn. Dus bijvoorbeeld, als ik heel vrolijk ben, vind ik dat minder kwetsbaar dan dat ik vertel over dat iets meer dwars zit. Toch? Of is dat ook letterlijk de definitie? Ik weet niet wat de definitie is.
Ja, dat denk ik ook voor iedereen, ja, anders.
Maar dit is het,
ja,
voor mij.
Ja, ja. En dan even terug te gaan naar wat bedoel je dan met dat gevoel? Waarom is dat gevoel opzoeken voor jou soms zo moeilijk?
Ja, ik denk omdat ik er lange tijd heel erg overheen ben gestapt.
Mm-hmm.
Dus er gewoon niet naar heb geluisterd.
En waarom was dat?
Ja, ik weet niet. Dat is niet bewust, denk ik. Gewoon dat oh ja, ja, ik denk dat ik het wel een beetje weet. Ik denk dat ik van huis uit heel erg heb meegekregen van gewoon doorgaan, niet zeiken. Dat vind ik nu heel seksistisch, maar een beetje stom opmerking. Maar 's avonds een vent, 's ochtends een vent. Dus ja, gewoon 's avonds, ja, een vrouw, 's ochtends een vrouw. Maar
ja, ja.
Een beetje,
ja,
dat. Uh-huh. En dat heb ik gewoon meegekregen van huis uit. Dus ik zei ook wat vroeger, moeheid is een emotie, kan je gewoon uitzetten. En dat heb ik gewoon lang gedacht. Waardoor,
oh, wow.
Ja, dus niet
daarna, klinkt best wel heftig.
Ja, ongezond gewoon. Nee. En dat bedoelde mijn ouders helemaal niet verkeerd of iets. Maar dat is gewoon, ja, dat heb ik gewoon meegekregen. En enerzijds ben ik blij dat ik geen zeiker ben. En dat ik, dat ik ook wel tegen een stootje kan. Maar anderzijds heeft het ook denk ik een ongezonde kant. En dat is wat ik net zei. Dus dat gevoel te lang negeren. Waardoor ik vaak niet kon vertellen hoe ik me daadwerkelijk van binnen voelde.
Ja. En ja. Sinds wanneer ben je daar dan nu zo bewust mee bezig dat je wel de tijd neemt dan om te voelen?
Ja, ik denk sinds een aantal jaar. Dus
en hoe is dat ontstaan?
Ik denk, je introduceerde inderdaad dat filmpje dat ik heb gemaakt. Ik denk een jaar daarop of zo.
Oké. Okay.
Ja, een jaar daarna. En toen, ja, zoiets. Of in ieder geval die tijd. Dus sinds een aantal jaar. Dus dat is fijn dat ik dat nu ontdek en niet als ik 50 ben.
En kwam dat ook doordat jij die video online had gezet? Of kwam dat door gewoon levenservaring, iets anders?
Door de nasleep daarvan, ja.
En wat was die nasleep voor jou?
Nou, toen ik die video had gemaakt en daarna... Dat was heel heftig, want ik woonde in Groningen en ik ging hals over kop weer naar Amsterdam. En moest mijn studie stoppen en mijn huis. En dat zijn nog praktische dingen, maar ook natuurlijk vriendschappen en toekomstbeeld daar en allerlei dingen. En toen verhuisde ik toch naar Amsterdam en toen kwam ik in een soort... Ja, ook weer heel erg doorgaan, want ik moest alles weer hier oppikken.
Ja, omdat je eigenlijk in Groningen dan alles achter je hebt gelaten. En opnieuw in Amsterdam eigenlijk opnieuw moest beginnen.
Waar kan ik wonen? Oh, mijn studie kan ik niet voortzetten. Wat ga ik dan doen? En er was ook niet echt ruimte voor het verdriet wat ik had van hoe het daar was afgelopen. Dus dat ik veel mensen, eigenlijk bijna niemand meer sprak. Maar dat dus, en toen moest ik weer heel erg doorgaan. En toen na een jaar dacht ik ineens, of misschien na 2 jaar, maar in ieder geval zoiets. Van wat is er eigenlijk toen gebeurd? En toen kreeg ik daar mentaal ook last van. Dat ik, ik heb er trouwens nog nooit zo openhartig over gepraat, bedenk ik nu. Mm. Maar dat ik daar mentaal gewoon van ging wiebelen, om het even zo te zeggen. En toen dacht ik, oké, hier moet ik, dit moet anders. Ik moet toch even gaan bedenken wat voor impact dat op me heeft gehad. En toen ging ik vanzelf, moest ik wel meer voelen. En toen kwam ik er dus achter dat ik niet kon voelen.
Ja, oké. Eigenlijk intens, maar ook weer mooi dat je daar dan achter kwam. Hoe uitte zich dat? Zeg maar echt in lichamelijke mankementen?
Die lichamelijke mankementen, ja, mentaal. En misschien zeg ik het niet goed voelen, want ik kan dus wel heel goed blij zijn. En dat is ook heel echt. En dat ben ik ook. Maar meer dus die kwetsbaarheid, daar ben ik niet goed in. Dus misschien ben ik wel goed in voelen, maar niet in kwetsbaarheid. Ja, nou, nu wordt het wel heel...
Het is duidelijk. Ja. Dus je omschrijft heel goed van dat voelen was voor mij nieuw. Dat ben ik nu veel meer bewuster gaan doen.
Ja.
En dat staat volgens mij ook gekoppeld aan kwetsbaar zijn. Want als je jezelf niet voelt, dan kan je ook niet uitdrukken.
Precies.
En dat ook communiceren naar anderen toe. Hoe doe je dat dan? Hoe voel jij nu?
Ja, dan ben ik nog steeds niet de allerbeste in, maar gewoon iets vaker... Nou ja, bijvoorbeeld gewoon alleen zijn. Dat deed ik eerst nooit. En nu doe ik dat gewoon sowieso 1 avond per week. Of gewoon wel alleen zijn als ik niet aan het werk ben.
Ja, en plan je dat in? Of dat ontstaat gewoon?
Ja, dat ontstaat ook wel. Dat is ook al bijzonder. Maar ik plan het ook in. Dus als ik zie dat mijn agenda echt te vol is, denk ik... Bijvoorbeeld vanavond heb ik een eetafspraak met een vriendin. Maar had ik van tevoren gezegd, ik ben echt al een maand niet alleen geweest. Dus ik moet even. Dus dan kunnen we deze afspraak met potlood in de agenda zetten.
Mm.
En dan geef ik dat ik dat ook aangeef. Dat is ook je grenzen aangeven. Daar ben ik ook beter in. Dus zo. En meer ook tegen vrienden hebben gezegd en tegen familie van... Ja, dat ik soms ook zeg van, ik voel me even niet zo goed. Of gewoon dat ook meer uitspreken naar anderen. En wat ik ieder jaar doe, maar dat klinkt misschien een beetje suf of geprivilegeerd, maar is dat ik ieder jaar mijn eentje op vakantie ga. Dat was ook wel wat ik het eerste jaar...
Waarom is dat suf?
Ja, omdat ik dan denk... Ja, dan is het zo van, je voelt je niet goed. Oh, dan ga je gewoon lekker op vakantie. Ik weet niet, het klinkt zo... Dat is zo groot meteen, vind ik. In plaats van dat je een rondje buiten gaat lopen. Ik weet niet, ik vind dat een beetje... Misschien is het niet suf.
Ik snap je. Ja. Je ziet mij zo bedenkelijk kijken. Van wat zeg jij?
Nee,
ik vind het juist heel sterk.
Ja?
Als je dan zegt van het is suf. Ik vind het juist goed, want je kiest voor jezelf.
Ja,
ik denk dat heel krachtig is.
Ja.
En je voelt van jezelf dan, ik moet er even tussenuit.
Ja.
Ik ga in mijn eentje op vakantie of ik plan een avond voor mezelf. Ik vind het juist sterk.
Nou, dankjewel.
Dus als je dan zegt, want het is suf, dat is dan een soort van... Alsof je dan niet het juiste... Ja, precies. Ja. Alsof je dan niet het juiste doet.
Nee,
en waar komt dat
gelijk
vandaan?
Ja, nee, maar je hebt helemaal gelijk. Maak mezelf dan meteen klein, maar dan wil ik me indekken dat het...
Waarom? Waarom dek je in? Voor wie?
Onzin. Ja, voor wie? Ja, omdat ik het gewoon dan zo geprivilegeerd vind als ik het zo zeg. En dan wil ik me daar bewust van zijn, wat ik ook ben.
Ja.
Maar goed, het is wel heel goed voor mij. Dat voel ik heel goed. Dus dat deed ik ook wel het eerste jaar naar Groningen toen... Wilde ik heel graag een paar dagen op vakantie. Maar ik dacht, ik moest er niet aan denken dat ik dat met iemand samen moest doen. Terwijl ik heel veel leuke mensen om me heen. Maar toen ging ik alleen. En dat was zo fijn. En dat, toen dacht ik, ik was naar Malaga. En toen dacht ik, ik ga dit elk jaar doen als dat kan. En als ik er tijd en geld voor heb. En dat is tot nu toe altijd gelukt. Ja.
Wat voelde je dan toen je op zo'n soort vakantie ging?
Nou, gewoon ruimte om na te denken. Ja.
En waar denk je dan over na?
Over alles.
En wat is alles?
Ja. letterlijk gewoon hoe het leven is. Het verschilt een beetje in welk jaar. Gewoon hoe de afgelopen tijd is geweest en op ieder vlak. Liefde, werk, familie, over van alles.
Ja, en hoe gaat het in de liefde?
Nu? Heel goed. Ja, nee, het gaat echt mega in de liefde. Ik heb een hele leuke vriend, Seb, Sebastiaan.
Mm-hmm.
Daar ben ik nu 2,5 jaar of zo mee samen. En dat is gewoon heel goed. Ja, dat is gewoon, heel verliefd, maar ook heel, heel steady en vol vertrouwen. Waardoor we elkaar ook vrij kunnen laten. En ja, het is gewoon...
En kan je kwetsbaar zijn in die relatie met Seb?
Ja, wel. Ja, kan ik wel. Ik denk dat hij mij wel echt ziet. En mij wel echt heel goed kent. En ik vind dat nog steeds wel eens moeilijk hoor. Omdat hij ook wel anders daarin is. Maar ja, nee, kan ik wel. Ja, bij hem wel eens een van de beste mensen om me heen, zeg maar.
Ja, en je bedoelt anders in? Op wat voor manier?
Nou, dat hij... nogal rationeel kan zijn of heel erg zegt, ik denk in oplossingen. Terwijl ik juist denk, ja, dan ga je er soms aan voorbij dat we even stil bij iets moeten staan. Dat als ik iets zeg...
En dan gevoelsmatig bedoel
je? Ja, want als ik bijvoorbeeld zeg, ik heb pijn aan mijn teen en hij zegt, oké, maar wat moeten we daaraan doen? Dat is heel goed, maar ik kan ook even zeggen, maar het doet even pijn, snap je?
Ja.
En dat bedoelt hij niet onaardig. En soms zeg ik ook, van moeten we daar even bij stilstaan? Dan zegt hij, oh ja, oké. Dus dan, maar dus dat zijn doen.
Ja.
Ja.
En als wat voor persoon kennen de mensen die heel dicht bij jou staan, jouw vrienden, familie?
Ja, wat ze wel eens zeggen. hoe kennen ze mij? Ik denk als iemand met heel veel levenslust en heel, heel erg lief, denk ik.
Mm-hmm.
Ja. Lief voor de mensen om me heen, levenslust. En ook gewoon loyaal en leuk om mee te zijn. Zo, dat denk ik wel allemaal, ja.
Ja. En dan zeg maar die levenslust en ook de stap om je uit te spreken tegen slutshaming. Heeft dat verband met elkaar? Van wie jij bent als persoon en hoe jij in het leven staat?
Nou, misschien wel, zo heb ik er dan nooit over nagedacht. Maar levenslust, dat ik wil leven en dat ik me ook vrij wil voelen als vrouw, ook in mijn seksualiteit bijvoorbeeld. Misschien dat ik me daar ook heb uitgesproken, dat is misschien een beetje ver gezocht, maar dat zou wel kunnen. Dat ik me niet wil laten belemmeren door dat soort dingen. Dus door dingen die zijn opgelegd van dat je als vrouw niet mag seksen of zo, of niet veel mag seksen. Komt misschien ook uit een soort levenslust. Ja.
Ja, feit een behoefte dan. Toch?
Ik heb gewoon heel erg een levenslust. Ik denk dat mensen dat heel erg... Ook mensen om me heen heel erg zien. Ja, dus dat ik... Ja, ik vind het leven heel erg leuk. Dus ik wil er gewoon alles uithalen. En ja, ik weet niet.
Ja, en dan op het moment dat je bij Vindicat in Groningen... Want misschien om dat even kort te herhalen voor de mensen die dat niet meer weten.
Ja, mensen denken, die video.
Ja, ja precies. Van waar ging die video over en waarom deed je dat?
Ja, goeie.
Gaan we even way back.
Way back. even kijken. Dat was dus in 2017 en ik had een video gemaakt waar ik me uitspreek tegen slutshaming. En dat deed ik. En slutshaming is dan vrouwen, meisjes uitschelden voor slet. En ik zag dat om me heen daar heel veel gebeuren. Dus eigenlijk heel veel vrouwen kregen daarmee te maken. Door zowel mannen als vrouwen. En daar was ik klaar mee. En ik had daar zelf heel veel last van. En dat vond ik zo oneerlijk dat ik bedacht... Ik spreek me hierover uit en ik maak hier een video over. En dat is een 1,5 minuut durende video. En die heb ik op Facebook gezet. En daar zie je mij eigenlijk met borden voor mijn lijf... met dingen die ik naar mijn hoofd geslingerd kreeg. Ja, dat in een notendop.
Ja, en welke impact heeft dat op jouw leven gemaakt... nadat je die video online zette?
Ja, echt zo ongelooflijk groot. Ja, omdat ik dus naar een andere stad weer... Ik woonde in een andere stad. Ik ging ander werk doen, mijn baan, mijn vrienden. Eigenlijk veranderde alles. En ik ben echt... En dat is dus zwaar geweest. Maar vooral zo ongelooflijk blij ook dat is gebeurd. Want als ik kijk naar mezelf toen... was ik denk ik wel echt ongelukkig. En nu voel ik me echt... Ja, Ik voel het zo erg in alles, in mijn vrienden, in mijn werk, in waar ik ben, in mijn relaties. Alles voelt zoveel beter en gezonder.
Ja, en hoe zou je dat nog meer kunnen duiden van dat ongelukkige wat je toen ervaarde en dan nu je gelukkige leven?
Ja. Nou, ik zat
was je daarvan bewust toen je bij Vindicap bijvoorbeeld zat? Want uiteindelijk kwam die video natuurlijk ergens vandaan. Dat voelde je ook, maar ja.
Nee, ik denk dat ik me er niet van bewust van was dat ik zo ongelukkig was. Ik heb, omdat ik het ook...
En dat, sorry dat ik het onderbreek, maar heeft dat ook weer te maken met dat niet kunnen voelen?
Ja, ook denk ik wel, ja. En ik denk ook... Ik wist denk ik niet dat ik ook ongelukkig was, omdat ik ook veel gelukkige momenten had. Dus ik had ook bijvoorbeeld een heel leuk huis waar ik heel veel van hield en... Ja, er waren ook leuke dingen. Dus ik denk dat ik dat niet zo goed door had. Mm. En laat het ook niet voelen. Maar ik zat wel in een plek, ondanks dat ik een leuk huis had, denk ik dat ik bij het koor en bij Vindicat gewoon echt niet op mijn plek was. Ja. Ook als ik mensen nu ontmoet zeggen, hé, jij bij Vindicat, dat was zo'n wereld van verschil. Ja, dat ik,
en waar ben je dan toch naar Vindicat gegaan?
Ja, omdat ik 18 of 19 was en dacht, ik wil ergens studeren. Ik wil weg uit Amsterdam. En ik had een ex-vriendje die daar zat. Ik dacht, oh, alle dagen feest. Hoppakee, ik ga daar naartoe. Maar nu, dat is gewoon... Als ik nu kijk naar mensen die zijn lid geweest... dan kan ik me daar helemaal niet meer mee identificeren. Of met de meesten in ieder geval. Het is gewoon echt een wereld die van me afstaat. Zo voelt het echt. Dat ik wel anderhalf jaar heb ingezeten.
En, dus. En denk je ook soms van... Je hebt dan echt een flink avontuur meegemaakt van zeg maar ongelukkig zijn naar nu gelukkig. En voor mij is het natuurlijk ook heel normaal dat je soms ongelukkig bent en de andere keer weer gelukkiger bent. Dat is ook helemaal niet iets ernstigs of zo. Dat bedoel ik ook helemaal niet ermee te zeggen. Maar heeft het zo moeten zijn, denk je, dat deze situatie zich heeft gecreëerd bij Vindicat? Dat jij die video online hebt gezet en dat je nu in een heel soort nieuwe fase van je leven bent beland?
Ja. Ik denk twee dingen daarop. Van, ik ben er niet zo van dat als er iets heel vervelends gebeurt en er gebeurt daarna iets positiefs, om het even zo zwart-wit te zeggen, van het heeft zo moeten zijn, want liever was dat allemaal niet gebeurd, dat nare. Dus dat is een beetje dat toxic positivity, vind ik. Van, dat heeft je zo sterk gemaakt, dat heeft zo moeten zijn. Aan de andere kant voelt het wel, voelt het wel zo logisch wat ik nu doe, dat ik niet had geweten hoe ik hier had kunnen komen zonder dat was gebeurd. Dus eigenlijk, dus een beetje een tegenstrijdig antwoord. Maar in die zin voelt het wel, ook qua werk van, dat ik zo in de journalistiek werk en veel over feminisme en alles wat ik doe, voelt alsof ik bijna niet iets anders had kunnen doen.
Ja, dus dat is echt bizar.
Ja, maar het voelt echt zo. Van, het voelt zo logisch dat ik, en de journalistiek had ontdekt, dat had ik misschien, het heeft toch wel zo moeten zijn in die zin dat dit voor mij het allerbeste voelt op dit moment. Dus het is toch wel heel bijzonder. Ja.
En is het ook niet, want ik zit er ook wel eens over na te denken, maar uiteindelijk heb je het zelf gecreëerd. Je hebt natuurlijk wel die situatie nodig gehad om dan tot een nieuw inzicht te kunnen komen. Maar uiteindelijk heb je het wel zelf gecreëerd. Want jij bent de persoon die je hebt uitgesproken in een hele toxic cultuur van het koor.
Ja.
Dat heb je zelf gedaan.
Ja. Dankjewel. Ja.
Nee, dat als je het hebt over kwetsbaarheid, vind ik dat kwetsbaarheid. Ja, dat is ik vind dat heel sterk.
Ja, nu je het zegt, dat is wel misschien dat is ook. Ja, weet je wat het is? Als ik destijds, toen ik die me uitsprak, voelde het als een soort noodkreet. Ja, het klinkt misschien een beetje overdreven, want het ging niet.
Nee, juist niet, toch? Ik bedoel, een noodkreet.
Ja, maar dat voelde toen alsof dat de enige mogelijkheid was. Dus. Mm-hmm. Maar nu, dus destijds vond ik het niet heel stoer. Ja, wel een beetje, maar niet heel stoer of heel kwetsbaar van mezelf. Omdat ik dacht, dit moet nu gebeuren, want ik zie geen andere oplossing. Terwijl nu ik erop terugkijk, denk ik van, wow, wat stoer en wat kwetsbaar van me en zo. Dus in een ander perspectief zie ik het nu of zo, ja.
Ja, snap ik wel. Omdat je denk ik in een hele benauwde situatie zat toen.
Ja.
En ja, toch? Want daar was je heel erg de dupe van slutshaming. Ja. En dat brak jou dan uiteindelijk. Of tenminste, nu vul ik het in. Maar
jawel,
als je
zeker
zegt van ik was ongelukkig. Ja. Dan wil je daar je denk ik over uitspreken. Maar ik denk niet dat iedereen dat zomaar doet. Dus dan toch even terug naar wie jij bent als persoon. Want dan daar is toch wel zeg maar, Milou, de activist, ja, die nee, daarin in zit.
Ja, nee,
maar
dat
ben
is
je dat
ook
al wel geweest?
Ja, ik denk wel, ja, nee, precies wat je zegt. Ik denk wel dat het, misschien wat ik net zei, was misschien ook een beetje te vaag, maar wat ik net zei, ja, heel veel vage dingen zeggen. Ja, sorry. Nee, maar het komt wel vanuit mijn hart. Maar ja, ik denk wel dat het in me zit om me uit te spreken over dingen waar ik het niet mee eens ben. Dus dat is in die zin wel activistisch. Ja.
Ja, en zo kennen mensen jou ook.
Ja, dat denk ik wel.
Want hoe uit wat voor gezin kom jij?
Ja, uit een gezin met twee zussen, een halfbroer en ouders die nog bij elkaar zijn, in Amsterdam opgegroeid. Ja, heel, heel liefdevol, progressief. Ja, echt een heel erg leuk gezin, ja.
En waren daar meer mensen dan zussen bijvoorbeeld, of ouders die ook zo activistisch zijn zoals jij? Ben jij zeg maar degene die daar bovenuit...
Nou, ik denk dat eigenlijk mijn zussen vind ik dat ook wel echt. Maar wel echt minder zichtbaar en naar buiten dan ik doe. Maar zij doen het weer op hun eigen manier. Dus bijvoorbeeld mijn zus kreeg een kindje, Kees. En de meeste mensen in Nederland hebben de achternaam van hun vader. Ja. En dat kan pas sinds x aantal jaar in Nederland kan je de achternaam van je moeder nemen. En toen stuurde zij een familie-app, Kees krijgt mijn achternaam, onze achternaam delen, omdat we daar zo niet mee eens zijn dat dat zo is. Dan dacht ik, oh kijk, maar wat ik zou doen is er een stuk over schrijven en het naar buiten brengen, maar zij doet dat dus zo. Dus dat, maar dat vind ik net zo activistisch eigenlijk, ja. Feministisch misschien. Ja.
Tof, en kan je met hun ook makkelijk over zeg maar moeilijke onderwerpen praten, onbespreekbare onderwerpen?
Zoals?
Ja, bijvoorbeeld dan seksualiteit, wat dan inmiddels voor jou natuurlijk niet meer onbespreekbaar is. Ja. Of mentale gezondheid, zijn dat dingen die jullie makkelijk... Dat zie ik dan als onbespreekbare onderwerpen.
Ja,
hè? Dus dan
het.
Kwetsbare onderwerpen die vaak heel dicht bij mensen staan en waarvan mensen het moeilijk vinden om daar dus open en bloot met anderen over te praten.
Ja, ik weet eigenlijk niet of we daar zo makkelijk over praten. Het is niet een taboe of zo. Ik bedoel, dat niet. Maar het is niet dat we daar heel erg over hebben. Nee.
Okay.
Niet enorm. Ja. Nee.
En ben jij dan soms de persoon die dat initieert? Of ben je helemaal niet mee bezig?
Ja, we vragen wel aan elkaar bijvoorbeeld, heb je seks gehad? Oh, was het leuk of zo? Dat soort vragen, maar niet heel erg verder erop in, denk ik. En over mentale gezondheid, ja, soms komt dat naar buiten, één keer in zoveel tijd. Ik bedoel, ik ga met mijn zus dan een paar weken door Noorwegen reizen, dan weet ik wel zeker dat we er toch gesprekken gaan voeren. Maar dan heb je echt heel erg de tijd, weet je wel? Ja. Weken, dus dan, ja.
Ja. Ja, en dan de tijd om?
Om daarover te hebben en ja, de
ruimte. Dat is wel belangrijk voor jou dat die tijd er is om over dat soort dingen te praten.
Ja, ik ben niet iemand die snel bij één koffietje al begint over dit allemaal. Wel over seks, maar ja.
Ja. Ja. En waarom dan wel over seks en niet over andere onderwerpen?
Omdat ik seks voor mij veel, veel luchtiger onderwerp is. Ik praat heel graag over seks. Vind ik, en ik, ja. Ja.
Ja, dus is het vooral iets persoonlijks vanuit jou. Dat je er graag over praat.
Ja, ik vind het leuk om over te praten. Ik vraag ook altijd in vrienden. Ja, ik vind, ja, ook in vrienden die in. Ja, ik praat er eigenlijk wel heel vaak naar als ik het gevoel heb dat het dat kan. Ja, vaak daar wel vaak naar.
Ja. En doe je dat bewust? Dat je daar een bewust gespreksonderwerp van maakt?
Ja, zeker. Vooral ook sinds het schrijven van Hoe doen we het? Dus mijn boek. Dat ik dacht van, we vragen wel aan elkaar of het leuk was en of je hebt geseks. Ik bedoel, dat gebeurt in sommige kringen al helemaal niet. Dus, maar, en ook wel...
Ja, maar wat gebeurt er inderdaad als je als vrouw over seks praat?
Ja, dat verschilt een beetje. Ja, met vrienden is dat gewoon oké. Maar als ik kijk over de reactie van mijn boek, dan ben je al snel een slet, zeg maar. Of een hoer. Maar met vrienden vraag ik bijvoorbeeld niet aan elkaar van, oh, heb je ook seksueel overschrijdend gedrag meegemaakt? Of had je pijn? Of fake je wel zo'n orgasme of zo. Dat, dus weer die kwetsbare kant van seks, zeg maar. Dat is wat ik vind dat wel te weinig wordt besproken.
Ja, en waarom wordt dat volgens jou te weinig besproken?
Ja, omdat we dat blijkbaar moeilijk vinden om toch... Zo'n schaamte of zo. Schaamte. Of bijvoorbeeld, hoe vaak doen jullie het? Weet je wel, als je aan een koppel... Dan, ja, als je het bijvoorbeeld heel weinig doet, is het daar ook weer een schaamte in, volgens mij.
Ja. Dus, hoe kan het dan dat we dat met z'n allen gecreëerd hebben?
Ja,
en in stand houden.
Ja, dat is dus een goede vraag. Dat is zo zonde. Ja, omdat we toch een soort ideaalbeeld... Of nee, niet een ideaalbeeld, maar...
Maar het zegt natuurlijk niks inderdaad als je 6 keer in de week seks hebt. Ja, misschien of andere, misschien 2 keer of 3 keer.
Ja.
Of 1 keer. Dat minder goed is of
precies.
Zo. Of minder kwalitatief.
Precies. Ja, nee, dat zegt echt helemaal niks. Ja, nee, maar wel. Ja, we hebben toch een soort beeld van... je hebt dan 2 keer per week seks en dan... Terwijl dat, ik sprak toevallig vorige week een seksuoloog, die zei dat beeld helemaal niet meer klopt. Maar dat stellen, ik moet even goed zeggen, 3 keer per maand te doen, gemiddeld, in plaats van 2 keer per week.
Okay.
Dus dat ook heel erg verandert. En toch, als ik aan mijn meeste vrienden vraag aan koppels, hoe vaak hebben jullie seks? Is toch 2 keer per week, omdat je aan die norm wil voldoen. Want als je er niet aan voldoet, ben je snel raar of weet je wel. Dus, ja. Maar daarom zijn die kwetsbare gesprekken, ja, dat houden we dus ook met z'n allen in stand. Ja.
Ja, terwijl het natuurlijk super persoonlijk is, net zoals dat jij... een dieet volgt of wat jouw zus gaat doen, een marathon gaat rennen, wat zij heel tof vindt, maar jij zelf
precies.
Misschien niet.
Ja.
Kan het ook op seksueel gebied zo zijn natuurlijk.
Ja.
Of dat is zo.
Ja,
tuurlijk. Het is gewoon zo persoonlijk.
Ja, dus... en misschien heb je na 6 keer per week echt rot seks of niet bevredigende seks, laat ik het zo zeggen. En iemand anders 1 keer in de 3 weken en dat, ja... Dus dat verschilt in het zo persoonlijk.
Ja. En die ongelijkheid, hè, waar jij voor strijdt ten opzichte van mannen en vrouwen, waarin is dat voor jou het meest zichtbaar?
Qua seks?
Is dat inderdaad, ja, of is dat seks? Of zijn dat ook andere dingen wat jou opvalt?
Ja, nee, het valt qua onderwerp...
Want seksualiteit is natuurlijk 1.
Ja, nee, maar het valt me echt in alle... Ja, ik bedoel, letterlijk overal waar ik kijk valt het me op. Dus of het nou gaat, noem ik even wat dingen op hoor, maar of het nou gaat over straatintimidatie of huiselijk geweld of minder vrouwen aan de top. Of maar letterlijk in alles. De loonkloof, dat je vrouwen minder verdienen dan mannen. Gewoon letterlijk op ieder gebied valt daar nog wat te winnen. Ja.
Ja,
dus eigenlijk overal.
En daarin zoom je op elk vlak.
Op elk
daar
vlak.
Kies jij natuurlijk seksualiteit uit vanuit jouw persoonlijke ervaring.
Ja, onder andere.
En sinds dat jij het boek Hoe doen we het hebt geschreven... en daarin fantaseer je, klinkt misschien een beetje negatief.
Seksueel? Oh nee.
Nee, ja, misschien ook, waarschijnlijk. Ja. Maar je bent ook heel erg op zoek naar een oplossing...
Ja.
Daarvoor. En ja. Dat boek heb je natuurlijk... wanneer heb je dat geschreven?
Ja, het kwam vorig jaar mei uit. Dus
vorig jaar mei.
Ongeveer, ja.
En als je daar nu op terugblikt... zie je dan daar een soort van verbetering?
Nou, ik denk niet dat... Ja, nee. Maar ja, ik heb wel heel veel... mijn boeken... Ja, nee. Ik denk niet dat er al heel veel... Ik krijg in ieder geval wel veel reacties op mijn boek... van mensen die het hebben gelezen... van dat ze daar zoveel aan hebben gehad... of ik heb zelfs van een paar mensen in mijn omgeving gehoord... dat ze tegen hun vriend hebben gezegd dat ze eigenlijk... sommigen vaak de seks onbevredigend vinden. Of dat ze orgasmes faken. Dus dat zijn echt wel dingen dat ik denk, wauw, dat is wel vet.
Zeker, ja.
Ja, en ik heb bijvoorbeeld ook wel veel over de clitoris, moet ik zeggen. En de orgasmekloof. En dat ook wel... Ja, dat wel ook veel mensen iets heeft gebracht. Dus in die zin op een microniveau iets, ja.
Dus eigenlijk, dat is natuurlijk super cool dat mensen zich überhaupt uitspreken als ze gewoon onprettige seks hebben en
zo moeilijk.
Orgasmes faken. En wat bedoel je dan met clitoris? Je moet het dan anders uitspreken?
Ja, ik zeg altijd clitoris, zeg maar. Clitoris. Maar het is eigenlijk clitoris, maar dat zit clitoris. Nog niet in het systeem.
Okay, ja. Want daar praat je ook veel over.
Ja, want de orgasmekloof, dus dat heteroseksuele vrouwen veel minder klaarkomen dan heteroseksuele mannen, heeft er onder andere... vaak mee te maken dat de clitoris wordt vergeten. En de clitoris is dus een heel orgaan... in plaats van alleen dat knopje wat je soms kan zien of kan voelen. En
hoe groot is dat orgaan?
Ja, dus ja, dat, wat heb je, dat moet ik eigenlijk weten. Zo, kijk, dit is het.
Ja, maar dus pak nu even je tafel erbij.
Gemiddeld 8 centimeter, maar misschien zeg ik helemaal... Ja, dus dat zit helemaal binnenin.
Ja.
En dat zwelt ook op, net zoals een piemel.
Ja.
Dus, en dat weten heel veel mensen niet. Dat wist ik ook niet tot een paar jaar geleden. En tijdens penetratie...
Ja, dat is zo bizar toch ook?
Zo bizar.
Hoe kan dat?
Ja.
Dan denk ik weer, hoe kan dat?
Ja.
Je leert dan wel over zeg maar, de penis, hoe dat werkt. Maar zoiets staat niet ergens in een biologieboek. Of
ja, sinds dit of vorig jaar staat in het biologieboek.
Ja, oké.
Okay. Ja. Ja. Maar en tijdens penetratieseks, penis- en vagina-seks, wordt denken vrouwen dat ze vaak moeten klaarkomen. Of mensen met een vulva. En Maar vaak wordt de clitoris vergeten. Waardoor de meeste vrouwen, mensen met een vulva, niet klaarkomen. Dus ja. Dus
ja, en je bedoelt met vergeten...
Niet aangeraakt.
Ja, oké. Okay, dus er wordt zeg maar de man wordt daarin gepleased. Ja. En de vrouw wordt daarin helemaal niet meegenomen.
Nee, want dat is voor de meeste mensen is dat dus belangrijk dat wordt gestimuleerd tijdens of om een orgasme te krijgen.
Ja, maar dat is dat een hele eenrichtingsverkeer seks dan, toch?
Ja. Dus ja, vaak, alleen, ja, kan dus wel, ja, ja. En het is gewoon zo zonde, ja. Dus daar strijd ik wel voor. Ja. Dus dat heb ik wel veel teruggehoord.
Mm-hmm. Ja. En wat zou daar dan achter zitten dat het zo is? Dat bij dan blijkbaar veel mannen, want het gaat dan even nu ook over mannen. Ik ben zelf natuurlijk ook een man.
Ja.
Maar wat, hoe kan dat dan, vanuit wat jij ziet, dat daarin dan de vrouw zeg maar minder of niet wordt gepleased?
Ja.
En dat aan die behoefte van die man wel wordt voldoen?
Ik denk dat het ook onwetendheid is over het vrouwelijke lichaam. Dat we dat dus niet weten, de clitoris. Maar wat ik ook denk is dat voor porno, dat natuurlijk wat voor veel mensen vaak het eerste is wat ze zien over seks.
Ja, ja, wat ik heel gek beeld geef van wat seks is.
Ja, en dat is vaak nog gemaakt door en voor mannen. Of door mannen met een mannelijke blik, de male gaze. En dat is vaak toch wat vooral gericht op wat mannen lekker vinden. En minder op wat vrouwen lekker vinden. Of even zo... Mensen. Ja. Ja. Dus ik denk dat het ook daar vandaan komt.
Ja. Maar eigenlijk zou je zeggen dat het logisch is om dan de partner of dan misschien is het een one night stand, whatever, dat je daar ook over nadenkt. Dat die persoon ook een leuke avond heeft.
Ik denk trouwens heel vaak van, dit is niet iets, want dit klinkt misschien als iets tegen mannen, maar ik denk dat de meeste mannen ook heel graag willen dat ze in een hetero relatie, of geen eens een relatie, maar dat hun hetero bedpartner, dat die wordt bevredigd. Ik denk ook dat de meeste mannen dat heel graag willen. Dus, maar ja, goed, ook vaak genoeg mannen niet, maar ook heel veel mannen wel.
Ja.
Maar goed, dan moet je wel weten dat je die clitoris moet aanraken.
Precies, en wat kunnen we daaraan doen?
Ja, ik doe door het schrijven van een boek bijvoorbeeld. Maar wat je zelf kan doen, is daar met je bedpartner over praten of zelf erover lezen. Ja, ik weet niet, ja. Ja, dus ja, misschien meer... Ja, minder gericht alleen op je eigen doel, maar ook die van de ander. En daarover hebben. Ja, klinkt een beetje vaag, maar...
Ja, precies. En hoe kunnen specifiek vrouwen elkaar daarin helpen? Überhaupt ook gewoon omgaan met dit soort thema's over ongelijkheid tussen man en vrouw. Wat zouden vrouwen daar met elkaar
ik zou zeggen elkaar wat meer steunen en elkaar niet veroordelen. Vind ik belangrijk. Kunnen vrouwen nog wel eens doen. Ik heb hoe doen we het? Dat is mijn tweede boek, maar mijn eerste boek heet Krabben. En dat gaat over waarom vrouwen elkaar veroordelen over verschillende thema's. Dus het kan gaan over seksualiteit, maar ook over uiterlijk of moederschap, weet ik veel. Over van alles.
Dat heet Krabben?
Ja.
En waarom heet het Krabben?
Omdat het krabbenmand effect bestaat. En dat is dat als een krab, dus gewoon letterlijk een krab, uit een mand klimt, dan kan hij eruit als hij in zijn eentje is. Maar zitten er meerdere krabben in een mand en die krab wil eruit, dan krabben die andere de krab omlaag. En dat is een metafoor voor vrouwen. Dus zodra een vrouw... dat vrouwen elkaar klein houden eigenlijk.
Ja, oh wauw.
Ja, en, bijzonder hè?
Interessant dat die krabben dat doen.
Ja, zeker.
ja. Maar mooie metafoor. En wat kunnen vrouwen dan daaraan doen om ervoor te zorgen dat zij dus niet die andere vrouwen dan naar beneden... Trekken is minder veroordelen, zei je net.
Ja, en elkaar wat meer... Kijk, je hoeft echt niet met alle vrouwen om je heen... Die hoef je echt niet allemaal een soort vriendinnen mee te zijn. Of helemaal niet. En je mag ook kritisch op elkaar zijn. Dat vind ik ook belangrijk om te benoemen. Maar toch minder onnodig elkaar afkeurend over elkaar praten. En dat gebeurt echt heel veel.
En waarom doen vrouwen dat?
Ja, uiteindelijk de conclusie van het boek... is dat er minder ruimte is voor vrouwen... En dat komt omdat we in een ongelijkwaardige wereld leven. Dus vrouwen doen dat niet omdat dat vrouw eigen is. Omdat we van nature krabbiger zijn of venijniger. Dat is nog een beetje een stereotyp beeld dat over vrouwen heerst. Maar omdat er minder ruimte voor ze is. Dus een heel concreet voorbeeld is, wat ik vaker aanhaal, dat vind ik het heel erg verduidelijk, is dat voor krabben, ik heb het samen met Daan Bol geschreven, schrijver. En wij spraken met Margriet van Hees, cultuurwetenschapper. En die vertelde... Die zei er allemaal hele slimme dingen over. En die zei, ja, dat een vierde van de hoogleraren is vrouw en 3/4 man. Dat is ook al eigenlijk raar dat het zo is. Dat we dat niet heel raar met z'n allen vinden. Maar en zodra er dan een functie vrijkomt, dat is even een beetje simpel gezegd hoor, maar dan is er meer ruimte voor mannen om op die functie te solliciteren. Want ja, ik kan als man tegen jou zeggen, oh, ga je ook solliciteren, want er is meer ruimte voor jou. Omdat er meer plek is voor mannen. Maar voor vrouwen is er minder plek.
Dus dan die concurrentie is veel groter.
Ja, dus dan word je van, en dan ga je misschien eerder krabben. Dus. Ja, omdat je kan elkaar minder helpen naar boven, omdat er minder ruimte is. Omdat die ruimte vaker nog door mannen wordt ingenomen. Zeg maar. Nee. Maar dat geldt ook, en dit is een heel concreet voorbeeld, maar ja, dat geldt ook over, over andere onderwerpen.
Ja, terwijl je eigenlijk zou zeggen van er is minder plek voor vrouwen op dit moment, wat gecreëerd is binnen onze maatschappij, binnen onze cultuur. Dus help elkaar, want als die vrouw dan die positie kan innemen,
dat zou je denken.
Dan ontstaan er uiteindelijk meerdere posities of vrouwen in dat soort posities of functies.
Precies, ja. Dus echt elkaar wat meer supporten. Ik probeer dat echt heel bewust te doen. Niet dat ik helemaal krapvrij ben. Kan ook nog wel eens.
Ja, dat is dan het ego wat dan vaak misschien op de hoek komt
of
kijken.
Of onzekerheid. Dat ik dan denk, oh, dat ik een beetje onzeker van iemand word. En dan ga ik iets onaardigs zeggen. Dat doe ik zo echt zo min mogelijk. En echt veel minder dan.
Ja, want eigenlijk projecteert dat dan gewoon je eigen onzekerheid of triggers.
En ook vaak omdat die vrouwen ruimte in durven te nemen. Dat is vaak ook zo. Ik weet dat. Ook veel vrouwen mij krabben, dat hoor ik dan vaak van vriendinnen, van wow, die praat zo aardig over jou, vrouw, hè? Dat ik denk, maar dat komt volgens mij omdat ik ruimte inneem. Gewoon ruimte überhaupt door mezelf uit te spreken en gewoon ruimte inneem. Ik neem gewoon ruimte.
En die ruimte die jij inneemt, die zijn dan als een gevaar?
Ja, dat denk ik. En ik heb hier op mijn schouder, neem ruim.
Neem ruim. Nice.
Ja, en hier is een krap. Ja. Maar omdat ik, omdat ik denk...
Je hebt een tattoo van een clitoris. Neem ruim en dan een krap.
Ja, ik laat dat al. En voel heb ik ook.
Nou, nice.
Ja, ik laat alles wat belangrijk is of veel dingen op mijn lijf tatoeëren. Vind ik mooi.
Ja, en kijk je er af en toe naar als je denkt van...
Ik heb voel expres hier gedaan. Omdat ik dat dan vaak kan zien. Die clitoris zie ik eigenlijk nooit.
Nee.
Prima.
ja, nice.
Ja.
En... waarom zijn er ook zoveel mensen die negatief of zelfs boos reageren op mensen die feminist zijn of ze daarover uitspreken? Want die zijn er toch?
Jeetje. Ik denk, het hangt een beetje van, dat is een hele brede vraag, want ik denk dat vaak woede aanwakker bij mensen, omdat ik denk sowieso als je als vrouw, je kan natuurlijk ook man en feminist zijn, maar als je als vrouw feminist bent, gewoon als je überhaupt je over iets uitspreekt, roept dat vaak al woede op, denk ik.
En waarom is dat?
Ik denk omdat er toch dat beeld heerst dat je als vrouw bescheiden moet zijn en lief en een soort stereotype beeld wat je als vrouw moet zijn, wat volgens mij niet een realistisch beeld is. Van, dat zeggen ze ook wel eens van, je moet al mooi zijn, maar niet te sexy. Je moet al slim zijn, maar niet te slim. Je moet op een soort heel dun koord balanceren. En daar houdt niet bij dat je een grote bek hebt en over seks praat. En of over ongelijkheid je uitspreekt. Dus ik denk dat dat gewoon voor veel woede zorgt bij mensen. Dat denk ik.
Ja.
Ja.
En hoe heb je daar zelf last van gehad? Want ik denk dat je ook best wel wat negatieve reacties hebt gekregen op artikelen...
Ja.
Video's die je maakt of gewoon op elk moment dat jij je uitspreekt.
Ja.
kan je dat soort van uitzetten, die knop?
Ik denk dat ik inmiddels kan me echt heel weinig schelen. Niet dat het me nooit kan schelen. Ik bedoel, soms wel, het hangt ook een beetje vanaf hoe ik in mijn vel zit en wat er wordt gezegd. Maar... Ja, bijvoorbeeld, ik heb meegedaan in de Slimste Mens in december. En daarna werd ik zo kapot gemaakt. Dat is het tv-programma, een spelquiz of wat is
eigenlijk. Ja.
En dat was heel leuk. Maar daarna, ik werd zo online gehaald. En toen dacht ik wel even, wow. Ik denk dan meer, die avond keek ik niet op Twitter. Want ik dacht ik wil even genieten van dit leuke moment. Maar ik denk dan vooral, wow, wat kan ik gehaat worden?
En waarom gingen mensen jou haten dan? Toen je bij de Slimste Mens zat?
Omdat ik... Ja, omdat ik dus echt daadwerkelijk ruimte daarin nam. Gewoon door te gaan zitten daar als vrouw. En dan, het ging ook over mijn clitoris. Mm-hmm. Maar ook, ik had bijvoorbeeld een roze outfit aan, crocs. Ik was gewoon heel erg mezelf eigenlijk. Maar ik denk, ja, dat mensen boos maakt. Ja, echt.
Is gek toch eigenlijk ook dat dan... Ja. Tenminste, ik deed daar misschien ook een beetje te dromerig
maar
over.
Maar Twitter, het slimste, werd ik. En ik denk dan meer van, wow, dat ik zo word gehaat. Terwijl... Je kan veel over mij zeggen, dat snap ik ook wel. Maar ik ben wel echt wel aardig tegen alles en iedereen. Dus dat vind ik dan zo moeilijk te begrijpen. Dat iemand die zo... Dat, ja. Ja, ik weet
maar uiteindelijk
niet.
Zegt het natuurlijk niks over jou.
Nee, want die mensen kennen me natuurlijk niet.
Nee, het zegt 10.000 keer meer over hoe zij zich uiten. En al helemaal online via Twitter.
Ja, en het zegt iets over hoe we... Want dat was dus het ding. Want er werd vrijwel niks gezegd over de Maarten van Rossum en Philip Frerik. Presenteert. Mm-hmm. Terwijl zij wisten niet dat dit een clitoris was. En daar werd niks over gezegd op heel Twitter. Misschien een enkele, maar eigenlijk vrijwel niets. Ik werd kapot gemaakt.
Terwijl jij dat daar vertelt en verkondigt en laat zien.
Ja.
En er mensen zonder die kennis, wat eigenlijk dan fout zou moeten zijn.
Ja.
Daar werd niks over gezegd.
Ja, en ik wist niet wat Vraneker was. Dat is dus een plek in Friesland. Maar oké, dat misschien niet helemaal handig. Maar ik dacht, Vraneker of... De clitoris, hoe die eruit... Ja, ik denk, wat belangrijker. En vooral, hoe wordt daarop gereageerd? Dus dat mensen dan zo... Terwijl ik dacht, niet dat ik wil dat zij worden gehaat, helemaal niet. Maar ik dacht, dat we dat dan belangrijker
vinden. Nee, ik vond het
gewoon niet eerlijk. Nee, seksisme. Gewoon seksisme. Dat is... Ja. Maar goed, ik kan
ik vind juist sterk dat je daar gaat zitten... En gewoon je eigen kleding aandoet, wat voor jou goed voelt. Ik bedoel, dat gaat toch over de verbinding die jij hebt met jezelf?
Ja. Ja.
Maar zou je dit nu minder snel gaan doen? Dat je...
Nee, helemaal niet. Nee. Het maakt me ook activistischer. En ik denk juist, kom maar
op. Je bent er dus meer uit gaan halen.
Ja. En ook terugkomend op je vraag van die reacties, dat kan me dan... Nee, dat kan me dus... doet me weinig tegenwoordig. Dat ik me gewoon goed voel. Ja.
Ja, maar je leest wel alles.
Nee. Ik ging toen even... Nee.
Ja, en los van dat we nu inzoomen, vanuit mijn vraag op mensen die daar... zeg maar slecht of negatief op reageren. Je hebt waarschijnlijk ook heel veel mensen inderdaad die je inspireert, motiveert, bewuster maakt van alles wat er speelt. Daarom zitten wij nu ook hier natuurlijk samen.
Ja.
Wat hou je daar uit?
Ja, ik krijg echt, dat is echt belangrijk benadrukken, want ik krijg zoveel lieve berichten. Echt, die me echt ontroeren en mensen die die hele lieve dingen zeggen. Dus wat hou ik daaruit? Ja, dat motiveert me enorm. Ik krijg gewoon heel veel berichten, vooral van jonge vrouwen, vooral via Instagram, die dan, die hele lieve dingen zeggen en motiverende dingen. En dat motiveert mij dan weer. Daar doe ik het ook, daar doe ik het voor. Klinkt ook suf, maar dat is wel echt zo.
Ja. Ja. En daar doe je het voor? Waar doe je het dan voor?
Nou, dat is een beetje te mooi gezegd, want ik doe het ook omdat ik moet werken en... Maar ik spreek me uit over de goede zaak. Daar doe ik het voor in de zin, omdat ik wil dat er iets verandert. En als ik dan berichten krijg van vrouwen die zeggen... door meer voor mezelf op te komen, denk ik... Ja, uiteindelijk spreek ik me uit over die dingen, omdat ik wil dat er iets verandert. Dus als dat vervolgens gebeurt, dat is dan het beste wat ik dan kan horen.
Ja, en ben je altijd heel erg op zoek naar die verandering in wat je doet? En hoe je in het leven staat, hoe je zelf in het leven staat.
Ja, dat is wel een dat vind ik wel echt heel belangrijk. Ik vind het wel fijn. Ik moet wel zeggen dat ik nu iets minder over feminisme schrijf en meer ook over andere onderwerpen. En dat kan echt heel erg uiteenlopen, maar veel interviews of.
En wat voor onderwerpen zijn dat?
Ja, ik heb bijvoorbeeld mijn laatste stuk denk ik is een reportage voor Volkskrant Magazine over woningbranden. Bijvoorbeeld. En ook een artikel net over geschreven over gehoorverlies. Ik bedoel, dat zijn. Weer hele andere onderwerpen. En ik vind dat ook fijn om me als journalist te verbreden. En ik vind het meer belangrijk dan alleen feminisme. Dus dat vind ik ook fijn. Maar wat vroeg je nou? Even nadenken hoor. Ik weet wat ik wilde zeggen. Ik vind het ook fijn dat ik soms iets met mijn werk... Kijk, als ik mensen interview, dat doe ik echt heel graag. Maar dat ik vind het ook fijn dat ik met mijn werk soms iets... kan bijdragen aan ongelijkheid. Dus kan uitspreken tegen die ongelijkheid. Dat vind ik heel prettig.
Ja, dat je echt die impact daarmee kan maken.
Ja, ook al is die impact soms maar heel erg klein, maar toch. Ik weet niet, ik vind dat toch fijner dan als ik alleen maar stukken zou schrijven over iets wat dat niet zou doen. Dus ja, dat vind ik toch wel heel fijn. En dat kan dus zitten in feminisme, maar ook in andere onderwerpen. Dus nu hoop ik dus dat ik een boek ga schrijven over mentale gezondheid. En dan zit daar weer verandering in. Ik vind dat toch, dat brengt me heel veel. Afgezien van dat ik hoop dat het...
Ja, je bent wel echt altijd op zoek naar thema's die bijdragen aan... problemen in de maatschappij. Ja. Of uitdagingen in de maatschappij. Om het iets positiever te belichten.
Ja, zeker. Ja.
En je gaat dus nu ook een nieuw boek schrijven.
Ja, als het goed is. Ik moet nog tekenen hoor. Maar ik hoop dat het doorgaat.
En waar gaat het boek over?
Nou, als het goed is dus over mentale gezondheid. En dat vind ik ook weer heel... Dat vind ik heel spannend.
En waarom mentale gezondheid?
Ja, omdat ik daar dus zelf wel mee heb geworsteld. En me daar nooit echt over heb uitgesproken. En dat is een van mijn persoonlijke motivaties. Maar ook omdat zoveel mensen daar in deze tijd mee worstelen... en het steeds erger wordt. En hoe kan dat nou? En wat moeten we daartegen doen?
En hoe is dat dan ontstaan? Van inderdaad, het wordt erger. Maar je zegt het ook van, ik vind het spannend. En waarom kies je dan toch dit onderwerp?
Ja, omdat het echt een uitdaging is. Omdat het echt een uitdaging is. Dus dat eigenlijk...
Ja, en wat zie jij dan als die uitdaging? Hoe zou je die uitdaging definiëren?
Ja, de uitdaging zit hem in dat ik het zo spannend vind. Dat ik echt denk, wow, dit is... Kijk, dat boek over seks ook. En ik ben ook heel blij dat het boek er is. Ik ben ook heel blij met het boek. Met hoe doen we het? En ook met krabben. Maar hoe doen we het? Mensen dachten dat het, omdat er ook veel persoonlijke dingen in staan... dat het voor mij ongelooflijk spannend was. Maar dat voel ik eigenlijk niet echt spannend. Ja, één hoofdstuk over seks, overschrijdend gedrag. Maar de rest van het boek, vond ik eigenlijk wel... Ja, misschien omdat die kwetsbaarheid veel meer mentale gezondheid zit. En ik het spannend vind om het daarover te hebben. En ook daar met de ingaan verdiepen. En ik weet niet, ik vind dat gewoon spannend.
Ja.
En daarom vind ik het juist heel leuk. Een nieuwe uitdaging, daar hou ik van.
En je ziet het dus vooral als een uitdaging voor jezelf.
Ja.
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 En weet je al wat je dan daarover gaat schrijven? Het is dan een eigen zoektocht dan eigenlijk rondom mentale gezondheid?
Ja, dat...
Wat hoop je dan daarin voor jezelf te ontdekken?
Dat weet ik nog niet.
Okay.
Nee, dat weet ik nog niet.
Nee, maar ja, maar niet. Ja.
Eerst mijn contact tekenen en dan ga ik er. Dan kom ik het hier opnieuw vertellen.
Ja. Ja. En seksualiteit is voor jou dus iets waar je heel makkelijk over kan praten. En wat je.
Ja. Ja, wel redelijk, denk ik.
Ja, omdat je had net zegt van het boek van. Hoe doen we het? Was best wel makkelijk. Of tenminste, makkelijk.
Ja.
Wil ik niet zo.
Nee, maar makkelijker. Ja. Ja, ook dat even. Dat was. Dat was ook wel een uitdaging weer op zich. Omdat het... was ook wel spannend. Maar voelde als minder een uitdaging. Omdat het heel natuurlijk voelde om het daarover te hebben. Ook omdat ik daar al jarenlang over sprak en schreef. Daar zit denk ik het verschil in. Ja. Mentale gezondheid schrijf ik weinig. En altijd over anderen als het erover gaat.
En was meer eigen geworden.
Ja, en hoe doe ik... Mijn journalistieke werk is begonnen met het uitspreken tegen slutshaming. Dus dat ben ik wat meer gewend, denk ik. Daar zit denk ik het verschil. Ja, dat is het.
En dan het onderwerp rondom grensoverschrijdend gedrag. Waarom was dat dan wel veel uitdagender voor jou?
Ja, omdat... omdat dat een moeilijk onderwerp sowieso is, vind ik. En omdat ik het gevoel had dat als je daarover praat, dat je dan snel aandacht wil trekken. En ook de angst om niet geloofd te worden, wat ook vaak gebeurt overigens.
Ja, en dan doe je ook op die hele MeToo-beweging die er natuurlijk is.
Ja, en dat vrouwen, vooral vrouwen, maar ook andere mensen. Maar vooral vrouwen vaak dan worden gezien als aanstellers en zelf uitgelokt en niet worden geloofd. En daar worstel ik zelf ook mee.
Ja. En je omschrijft ook in je boek daarin ook een aantal eigen persoonlijke ervaringen of situaties waarin je was beland. Wat opnieuw heel kwetsbaar is. Dus best wel een soort van moeilijk om te lezen. Ik heb natuurlijk het boek ook gelezen. Ja. En dan kom je heel dicht bij jou in zo'n situatie. Ja. En jij dan ook als vrouw, vond ik dan heel interessant als man, om dan dat te ervaren. En ik heb zelf nooit daarin ervaringen opgedaan of whatever. Maar dan noem je ook van... dat het eigenlijk zo mooi zou zijn als we ook vragen aan elkaar van of het oké is, weet je wel, om seks te hebben of seksuele intimiteit, op welke manier dan ook, of het dan misschien tongen is of iets anders.
Ja.
Dat je dat wel incheckt bij degene.
Ja.
Maar ik merk ook dat dat best wel een groot vraagstuk is voor jou, ook in dat boek wat je omschrijft. Van hoe kan je daar dan ook naar de kijkers, luisteraars, hoe kunnen wij dan daar bewuster mee bezig zijn?
Ja.
Op zo'n moment ook.
Ja, bewuster tijdens de seks.
In een situatie waarbij misschien grensoverschrijdend gedrag om de hoek komt kijken, hoe kan je dat dan met elkaar dan een soort van voor zijn? Want soms omschrijf je ook, heb je het niet eens door. Of heeft die man ook het niet door gehad dat het voor jou misschien onprettig was, omdat het niet eens wordt uitgesproken?
Ja, ja, en als ik kijk naar mijn eigen ervaring, had het vaak voorkomen kunnen worden. Niet altijd. Kijk, soms hebben mensen gewoon slechte intenties. Maar het had voorkomen kunnen worden een paar keer als iemand had gevraagd, wil je dit wel? En op sommige momenten durfde ik niet zelf dat aan te geven. Maar dus gewoon door consent eigenlijk te vragen. Dus toestemming te vragen van, wil je dit wel? En op het moment dat iemand zegt, dan moet je het natuurlijk gewoon niet doen, vind ik.
Ja.
Dus consent is echt heel belangrijk. En ook weten van dat je dat er een kans is dat je iemands grens overgaat als je helemaal niet weet hoe diegene erin staat.
Ja, en dat kan natuurlijk ook zo zijn in een relatie.
Ja, zeker. Ja, vaak komt seksueel overschrijdend gedrag ook kan ook voorkomen in een relatie in ieder geval.
Ja. Ja. Maakt het dat het juist ook niet juist nog meer oprecht en ga je daar ook nog niet meer met elkaar verbinden als je al zeg maar al begint met de vraag van joh, is het oké?
Ja, ik vind dat juist, zeg maar, mensen zoals maar dat verpest helemaal het moment. Ik vind dat juist aantrekkelijk. Als iemand aan mij vraagt, wil je dit wel? Of als ik dat aan diegene vraag of aan elkaar. Ik vind dat juist zoveel nog sexier dat je dan allebei, we willen dit echt. En dan ik vind dat gewoon, afgezien van dat het misschien kan voorkomen dat er grensoverschrijdend gedrag plaatsvindt, bijvoorbeeld. Of iets tegen iemand zin. Maar vind ik het ook nog eens juist sexy.
Ja, en denk je ook niet dat het ook juist het gesprek opent? Ja. Om ook meer over seksualiteit dan te praten met elkaar, mocht dat dan niet het geval zijn.
Ja, precies, ja.
Van oké, dit is oké, of oh ja, ik vind dit fijn, of ik vind dit niet fijn. Of,
precies.
Ik ben nu helemaal niet in de mood in de vroege ochtend of zo.
Precies. Ja. Mijn vriend vroeg, was dat gisteravond? Eergisteravond toen wilde ik volgens mij eerst niet seksen en daarna wel. En toen zei hij ook van, ik denk dat hij even het idee had, oh, doet ze dit nu voor mij, omdat ze wilde net niet, maar nu wel. Toen zei hij ook, maar wil je dit eigenlijk wel? En toen vond ik dat zo fijn, terwijl ik wil het. Maar toen had ik ook zo'n simpele vraag, terwijl misschien, ik vind dan heel prettig.
Ja.
Ja, heel fijn. Toen zei ik, het was oké. Toen lekker gesext.
Ja, inderdaad, gewoon heel nice om, hoe heet dat? Dat uit te spreken, te verbinden.
Ja.
En denk ook qua mood, qua energie is denk ik ook gelijk anders dan. Want je weet met elkaar, we hebben allebei zin. Om even heel plat te zeggen.
Ja, ja,
dus
precies.
Op die manier kunnen we het ook met elkaar gewoon voor elkaar boksen.
Zeker.
Klinkt trouwens een beetje fout.
Ja, boksen.
Ja. Ja. Ik ga heel even terug naar iets wat je eerder zei in het gesprek. Van, je komt dus uit een gezin waarin je eigenlijk heel op een hele liefdevolle manier bent opgevoed met dan je zussen, onder andere. En ik las ook ergens dat jij onder je bed een aantal boxen hebt staan, waarin je ook dingen bewaart van eerdere relaties, dus je ex-partners. Waarom ben je dat gaan doen?
Ja, ik hou heel erg van, heb ik voor mij altijd wel gehad, maar ik hou heel erg van dingen documenteren. Of het nou schrijven is of foto's, maakt niet zoveel uit. En soms heb je het heel druk en dan schiet het er even bij in, toch? Maar ik vind, ik heb dat door mijn leven heen wel toch heel erg dingen ook verzameld en dingen bewaard. Dus inderdaad, liefdesbrieven van partners of ex-partners. Ik vind dat zo fijn om te bewaren. Dus ik heb inderdaad onder mijn bed een box met liefde, vriendschap, familie. Maar een aantal boxen en daar stop ik gewoon alles meteen in. Als ik iets heb wat daar weer bij past. En dat vind ik gewoon heel prettig dat ik dat. En soms blaad ik er doorheen, denk ik, een jaar of zo. Of ja. Kijk ik even in die doos. Ik vind het fijn om dat te documenteren, omdat je ook veel vergeet. En dat kan ik niet tegen. Mm-hmm. Ik vind dan jammer dat ik dan niet meer weet. Dat ik, ja, dat ik dan sommige dingen niet meer weet. Vind ik, ja,
je vergeet
zonde.
Veel?
Nee, ik heb heel goed geheugen, maar je kan... Ik heb mega geheugen juist, maar ik bedoel, je vergeet natuurlijk ook wel veel. Bijvoorbeeld laatst vond ik dan een verjaardagskaart van mijn beste vriend toen ik 18 werd. En dan wat voor waardevolle dingen erop. Denk ik, oh ja, vind ik mooi. Ik zou wel nog meer willen... Ik ben als jaloers op mensen die echt heel met enige regelmaat in een dagboek schrijven bijvoorbeeld ook.
Maar ja, daar ben je jaloers op.
Ja, dat wil ik ook, maar goed, ja, dan moet je dan toch...
Je moet toch de moeite nemen om iets op te schrijven.
Ja, dat doe ik soms, maar niet...
Ja. Dus daarvoor heb jij je box. Heb je het liefde, vrienden?
Liefde, vriendschap, familie, werk... Heb ik ook gewoon mijn eigen werk en ook mezelf. Ja,
ja. Dacht oh, nice. En waarom heb je zo'n box voor jezelf?
Ja, omdat daar staat dan bijvoorbeeld eigen agenda nog van vorig jaar of een dagboekje of dingen die met mezelf te maken hebben. Ja, omdat ik ook over mezelf dingen wil documenteren. Over gewoon mij als mens.
Ja, zeker. Ja, ik vind het heel mooi.
Ja. En in coronatijd heb ik heel leuk... Want dan, toen had ik er tijd voor meer plakboeken gemaakt... over ook al mijn werk. Ik ging leuk plakboeken maken. Oh, ik hou ook heel erg van knutselen.
Mm-hmm.
Ik ben echt het liefst...
Ja, volgens mij ben jij ook echt altijd met iets bezig.
Ja, ik vind knutselen... Nee, maar echt, ik vind gewoon creatief bezig zijn... Mijn werk is ook creatief, maar goed, ook mijn werk, weet je wel. Ik moet ook huur betalen en dat... Dus dat is... Maar gewoon wat ik het liefst... Doe is gewoon, dat heb ik bijvoorbeeld maar achter een naaimachine zitten... of dingen plakken of dingen knippen. Ik vind dat gewoon echt het leukste wat er is. Vond ik als kind al.
Ja, en is dat voor jou ook een manier om uit te staan?
Ja, enorm. Dan kan ik me echt concentreren. Maar uitstaan, maar focussen op en ontspannen. Ik weet niet, echt, dan ben ik om allergelukkigst eigenlijk. Ja. Eigenlijk moet ik dat meer doen.
En hoe voelt dat, op je allergelukkig zijn?
Ja, gewoon een soort, om allergelukkigst. Dat maar... Het meest ontspannen voel ik me dan. Ja, gewoon rust. Rust in mijn hoofd. Lekker knutselen. Gewoon, heerlijk.
Ja, en die rust, wat is dat dan?
Ja, gewoon een rustig hoofd. Dus niet altijd bezig zijn met toekomst, verleden. Nadenken, druk. Maar gewoon lekker rustig ontspannen. Dat heb ik echt tijdens het knutselen. Ja.
Ja, en hoe kom je dan daar weer uit? Als je klaar bent met knutselen.
Ja, dus ik heb dan bijvoorbeeld een hele leuke fiets gekocht. Die was, dacht ik, dit weekend gestolen, maar ik had hem gewoon ergens anders neergezet. Want ik was een beetje dronken. Of tegen ergens gestolen. Nee, zelf laten staan. Maar, en dan kan ik daar zo op verheugd. Kwam die fiets aan, had ik allemaal verf gekocht bij de Hema of spuit. En dan van die dingetjes die erop kan klikken. En dan ben ik een hele avond...
Wat voor kleur heb je die gespoten?
Oranje, dat is mijn lievelingskleur.
Oranje, nice.
Ja, en dan ben ik de hele avond bezig met die fiets. Lekker... spuiten en van die kraaltjes had ik in de banden. En dan ben ik daar een avond mee zoet. En dan ben ik om allergelukkig muziekje op. En dan gewoon kranten eronder. Ja. En dan daarna heb je iets gecreëerd. Dat vind ik denk ik ook het leukste. En je hebt meteen, meteen effect. Want meteen was die fiets
Je ziet het resultaat.
Ja, je ziet het resultaat. Ja. Dat is heel bevredigend. Ja. Daarom zou ik ook wel graag bijvoorbeeld wat handiger willen zijn. Ik kan wel een dingetje ophangen. Een schilderijtje of een plankje. Maar niet echt. Dat lijkt me ook zo lekker. Ik wil er gewoon meer mee doen. Ja. Of weer op naailes.
En wist je altijd al dat dit jouw manier was dan om ook daaruit op te laden? Of gewoon bevredigend gevoel te krijgen in de dingen die je doet?
Ik denk dat ik altijd wel creatief ben geweest. Niet dat ik ben altijd wel creatief geweest. Ik heb dat altijd altijd leuk gevonden om daarmee bezig te zijn. Ja,
ja. Ja, mooi. Ook die bak die je voor jezelf hebt om... af en toe dan naar terug te gaan om dingen op te halen.
Ja.
Gewoon, hoe mensen dat altijd cliché zeggen, zeg maar, die zelfliefde.
Ja.
Toch dan een aantal dingen die ik dan uit jouw verhaal hou van, kies voor jezelf eigenlijk. Je weet heel goed van jezelf nu, van hoe je ook in je vel zit, of je voelt jezelf beter. Ja. Natuurlijk zal het ook af en toe uitdagend zijn. En je weet gewoon waar je energie uit haalt.
Ja. Ja.
Het is door creatief bezig te zijn en
precies.
Voor jezelf te kiezen daarin. En werkt dat soms ook wel eens tegen je, dat je voor jezelf kiest?
In welke zin?
Dat je bijvoorbeeld zegt van, joh, ik ga nu 3 weken op vakantie in mijn eentje. Dat mensen in je omgeving zeggen van, joh, Milou, wat ben je aan het doen?
Nou, ik voel me soms een niet zo hele goede vriend, vriendin. Niet naar mijn partnership, maar naar vrienden. Omdat ik heel weinig tijd... heb, nu lijkt het of ik echt het drukste leven ooit heb, valt ook wel weer mee. Maar ik heb wel veel vrienden en ja, heel veel mensen hebben een heel druk leven. Maar ik heb veel vrienden en die zijn allemaal, ik heb niet een vriendengroep, maar allemaal losse vrienden. Dus als ik iedereen wil hebben gezien, dan ben ik alweer maanden verder. Snap je?
Ja,
het is
niet dat je even naar een verjaardag toe gaat.
Nee, oh leuk.
Waar
iedereen...
20 mensen zijn.
Ja, mijn vriend heeft gewoon vooral één grote vriendengroep. Ja, daar is hij ook mee, heeft iedereen weer gezien. Maar als ik met iemand heb gegeten en dan zeg na 2 maanden zullen we weer samen eten, denk ik, oh wacht even, ik moet eerst die en die nog zien. Ja, en wat ik vroeger deed was dus mijn agenda zo rammend vol plannen dat ik iedereen wel veel zag. Maar ja.
Ja, dat heb je nu niet.
Nee, dat wil ik niet meer.
Geen tijd voor. Ja.
Want gewoon, en ook omdat ik voor mezelf kies van dus soms een avond alleen. Dus ja. Uiteindelijk denk ik, als ik dit tegen mijn vrienden zou zeggen, wat ik nu tegen jou zeg, misschien luisteren ze wel, dan eigenlijk, het is natuurlijk gezonder dat ik dit voor mezelf doe, maar daardoor voel ik me soms een slechte vriend. Terwijl als ze dit zouden weten, zouden ze weten dat het gewoon
bedachtzaam
gezond is. Ja. Gewoon beter. Ja. Maar dus ik kan me wel ja, soms een slechte vriend voelen. Ja.
Ja,
ja vind ik wel jammer. Maar goed, ja.
Ja.
Maar niet met de slechte intenties, maar omdat het gewoon, omdat ik de tijd, omdat ik niet weet hoe. Ik zou het liefst iedereen heel veel zien, maar ja. Ja.
Ja. Maar is dat ook een beetje de uitdaging waar je nu voor staat in jouw levenssituatie? Je hebt dan werk, natuurlijk je relatie met Seb, natuurlijk alles eromheen, ik kan je alles op te noemen.
Ja,
maar
ja.
dat je dus eigenlijk nu als uitdaging ziet van hoe kan je met al je vrienden ook gewoon op een gezonde manier contact blijven houden.
Ja, dat knaagt wel aan me. Ja, en ik wil ook steeds, mijn voornemen was eigenlijk voor dit nieuwe jaar om gewoon veel minder te plannen in de weekenden. En gewoon op vrijdag mee te kijken, waar heb ik zin in? In plaats van dat alles zo vol is.
Want jij plant alles in.
Ja, niet alles. Bijvoorbeeld niet op zaterdag overdag ga ik niet een lunch en een koffie en dingen plannen. Maar wel, ik kan niet, mijn vrijdagavond of zaterdagavond zijn we eigenlijk altijd vol. En dat wil ik helemaal niet. Maar goed, anders zegt iemand, maar wanneer zie ik je dan? En door de, voor mij struggelen heel veel mensen hiermee. Ja,
dat denk ik ook hoor, zeker. Ja,
dat knaagt aan me.
Snap ik. En heb je het altijd moeilijk gevonden om dingen in je up te doen?
In mijn uppie?
Nee,
helemaal niet. Het liefst zou ik juist het allemaal niet plannen, maar ik kan moeilijk nee zeggen tegen werk of tegen vrienden. Ja. Dus dan, maar het liefst zou ik gewoon elk weekend, in ieder geval 2 weekenden per maand, gewoon helemaal niks in doen en kijken op dat moment waar ik zin in heb. En
wat ben je nu ook aan het doen? Of dat die ruimte zie je niet?
Dat is gewoon heel moeilijk. Maar dat iets meer. Dit is wel maar veel minder vol. Dan eerst plande ik gewoon op zaterdag 3 koffies met 3 verschillende mensen. Nou, ik moet er gewoon niet meer aan denken. Dus nu plan ik wel op vrijdagavond een etentje. En daar verheug ik me dan ook altijd heel erg op. Maar niet alles.
Maar waarom moet je er niet aan denken?
Ja, omdat ik las in een boek van zo'n goede zin. Het boek van Tom Gosveld, Agenda... De agenda hedonist of zo. Tip voor een boek. En er stond een zinnetje in. Dat is me zo blij gebleven. Van als je alles volplant, wordt alles taakjes. Nee, hoe zeg ik dat nou?
Wordt alles een taak.
Wordt alles een taak. Dus dan worden ook de leuke dingen taakjes. Want dat moet. Terwijl eigenlijk is het heel leuk om op zaterdag met iemand koffie. Maar als je alles volramt, wordt alles een taak.
Dan zit je dan op die eerste koffieafspraak. Zit je, ik heb nog een uur.
Ja.
Ik moet straks weer naar Fleur, want Fleur gaat ook bij mijn taakje
wordt het
eten.
Een to-do list? In plaats van vrije tijd. Dat is in deze tijd veel moeilijker. In plaats van wat wil je in je vrije tijd, weet je wel. Ja. En niet dat je, natuurlijk kan je ook dingen plannen. Zo moet je ook dingen plannen. Maar niet zo alles rammend vol en... Dat herken ik heel erg. Dat dan ga ik opzien tegen afspraken die eigenlijk heel erg leuk zijn in mijn vrije tijd.
Ja.
Herken jij dat? Of?
Ja, zeker. Ja. Ik ben daar denk ik sinds dit jaar wat stugger in geworden. Dat ik dus veel meer zelf ook erop uitga. Ik ben heel veel met sport bezig. Dus dan tijd terug ga ik gewoon zelf ook weekend naar Malmedy in de buurt van de Ardennen. En dan kan ik gewoon... was toen met Pasen trouwens. Dus met Pasen heb ik helemaal niet meegedaan met alle familiedingen. Ben ik gewoon zelf erop uit geweest. En gewoon 3 dagen gaan fietsen. Ik wil helemaal dan terug naar de basic. Dus ik ga dan in een rivier zwemmen. Daar wassen. Ik doe dan ook Wim Hof. Het is gewoon ijsbaden.
Oh ja?
Ja. Dus dan... ik heb dat dan heel erg nodig. En ik vertel mezelf ook dat ik het nodig heb. Want dan... ik laat er echt van op. Natuur is voor mij vrijheid.
Ja, oh mooi.
Dus... ik herken dat ook, zeker. Gewoon voor jezelf kiezen, maar ook dus die struggle met... je wilt ook een vriend helpen, die heeft net een huis gekocht.
Ja.
Die is aan het klussen. Je wilt ook bij die langs. Maar ik ben daar best wel, denk ik, een soort van egoïstisch dan in. Dat ik ook best wel makkelijk voor mezelf kan kiezen.
Ja, nou wel beter eigenlijk.
Dus
En, maar, ja, ik zit even te denken dat ik ook bij heel veel vrienden vaak de afspraak niet voorstel. Snap je? Het meeste komen vrienden weer bij mij terug. En dat, dan kom ik, dan denk ik, ja, weet het, vind ik ook moeilijk.
Sorry, jij stelt de afspraak.
Ja, dat ik dan vaak niet dingen initieer naar vrienden. Omdat ik dan, nou, wel naar sommige vrienden. Want, maar ja.
Je bent dat te druk.
Ja, dan denk ik weer van, oh, ik hoop dat het nog even, ja. Maar goed, ja, misschien gewoon op zoek naar een vriendengroep. Moet ik iedereen samenbrengen.
Iedereen samenbrengen, ja. Gewoon één feest organiseren.
Iedereen vindt elkaar ook heel leuk, de meeste mensen. Maar ik vind ook weer vriendengroepen ook weer lastig. Want ik ben graag één op één met mensen. Dan kan je veel beter kletsen.
Ja, klopt. Maar, ja, dynamiek is heel anders.
Maar dat is natuurlijk, ja, dat betaalt dus wel een hoge prijs.
Maar zeg maar dat over dat initiëren wat je deelt. Want wat zit daar dan achter van, om toch even mee te denken. Dat kan je ook uitspreken, toch? Het hoeft niet altijd, zeg maar, 50-50 te zijn. Het kan ook soms 90-10 zijn.
Precies. Nee, ik heb wel een tijdje geleden naar een vriendin uitgesproken. Die ken ik echt al sinds mijn 14e. En wij zien elkaar denk ik een paar keer per jaar. En zij initieert dat meestal. En het is niet omdat ik haar niet wil zien, maar omdat het er gewoon bij inschiet letterlijk. En dan voel ik me dus wel een slechte vriend. Maar toen heb ik dat dus inderdaad gezegd van, vind je het eigenlijk vervelend dat het meer vanuit jou komt? Zei ze ook nee. En vooral nu je dit zegt, dan weet ik dat gewoon. En ja, dan zit het ook gewoon goed. Dus
dan neem je mensen ook mee in
dan
je gedachten.
Moet je, eigenlijk moet je dat doen, maar dat is toch moeilijk of zo. Doe jij dat misschien? Ja.
Nou, ik ben daar sinds dat ik uit relatie kwam met mijn ex-partner, vriendin. Ben ik dus veel bewuster gaan nadenken over dit soort dingen. Dit soort meer communicatiedingen. Omdat ik daarin ook van mezelf weet, als ik het uitspreek, dan kan ik een verwachting managen. En dan weet je allebei waar je aan toe bent.
Ja, precies.
Maar je moet het ook niet overdenken. Want je wilt er ook niet te veel mee bezig zijn, denk ik. Want dan wordt het een soort van dingetje, Ala, wat jij net deelt over een druk sociaal leven. En dan worden die koffietjes, wat een leuk moment moet zijn om gewoon te socializen, wordt dan heel erg een taak.
Ja.
Maar goed, dat is denk ik de balans in het leven. Ja. Met alles. Alles moet op een manier in balans zijn, afhankelijk van waar je op dat moment staat ook. En hoe je in je energie zit. Maar ik hou er wel rekening mee. Dus ik ben ook heel erg bewust van wanneer mensen mij ook uitnodigen om iets te gaan doen en wanneer ik het initieer.
Ja.
En ik zou ook iemand zijn die dat op een moment ook zou uitspreken. Van, hey Piet, de laatste tijd ben ik wel heel veel dingen aan het initiëren. Zou leuk zijn als je mij ook een keer meevraagt naar een weekendje weg of een etentje, whatever.
Ja, dat is ook goed om dat uitspreken. Ja. En er zijn ook trouwens echt mensen die, vind ik ook, wel druk op mensen op me kunnen leggen. Of op mensen überhaupt. Ik denk ook dat je gewoon als iemand aangeeft, want ik ben heel druk. Of, dat is misschien weer een beetje dubbel, maar dat je ook, ik weet niet.
Wat bedoel je?
Wat ik vaak bij vrienden doe, niet dat ik het allemaal zo goed doe, dus juist vaak niet, maar ik heb altijd mijn vrienden het gevoel dat er ruimte is om mij af te zeggen. Volgens mij doe ik dat altijd. Ik zeg tegen vrienden, ik heb een paar vrienden dat ook heel erg doen van, we zetten met potlood in de agenda, oké? Voel je nooit schuldig als je mij afzegt.
Sterk,
ik heb bij sommige vrienden voel ik me zo schuldig. Dan denk ik, dat is ook niet helemaal gezond. Ik moet dat eigenlijk gewoon kunnen afzeggen op het moment dat ik voel dat het beter is.
Ja, en waarom voelt het bij sommige vrienden dan?
Omdat die ook, niet om mijn vrienden nu te bezen, maar de meesten doen het ook niet. rugnummers. Nee, de meesten doen het ook helemaal niet. Maar sommige mensen kunnen dat, omdat het hun karakter is, best wel doen, vind ik. Die druk op de afspraak leggen.
Ja, dat ze dan zeggen van, zo jammer. En ik had me echt verheugd. En ik snap het wel.
En het
maar
is altijd
jammer.
Lief bedoeld. Maar soms vind ik ook dat je elkaar, ik hoop gewoon dat, dat je gewoon altijd de ruimte, daarvoor ben je ook vrienden, toch? Dat je de ruimte voelt om elkaar te kunnen afzeggen.
Zelfs in een liefdesrelatie, toch? Ik bedoel, je hoeft niet altijd mee te gaan met een activiteit als je daar
precies.
Niet
moet je ook de ruimte. Ja, eigenlijk in elke relatie, ook met familie. Ja, eigenlijk in elke relatie vind ik gewoon dat belangrijk is.
Ja, dus je ook kwetsbaar durven op te stellen.
Cirkel hierom. Ja.
En wanneer durf je dat dan wel? Tenminste, je spreekt het wel altijd uit. Heeft dus dat voor jou dan niet iets te maken met de relatie die je hebt met die persoon? Of
wel? Nee, misschien ook wel soms, maar ook karakter, denk ik. Ik weet niet,
Oké. Het is niet dat iemand minder vertrouwt of zo.
Nee, helemaal niet. Nee, want ik vind al mijn vrienden eigenlijk echt hele leuke mensen die ik heel erg vertrouw. Ja.
Ja, en wat betekent vriendschap voor jou?
Nou, wat een leuke vraag. Even denken. Ja, vriendschap. Wel, mijn vriendschappen zijn zo belangrijk voor me. Echt het allerbelangrijkste ooit. Omdat omdat, kijk met Seb, ik hoop dat ik echt heel lang met hem ga zijn. En zo voelt dat ook. Maar mijn beste vriendinnen zijn er al, een paar die zijn er al sinds mijn kleuterklas. En de kans is groter dat zij blijven dan Seb, als je het even gewoon de statistieken erop natrekt, weet je wel. Dus zij zijn er al mijn hele leven, sommige vriendschappen. En zij zullen er ook altijd zijn, hoop ik. En bij liefdesrelaties is dat toch wat onzekerder. En met vrienden heb ik ook... Ik heb echt een andere... Sommige mensen hebben in een liefdesrelatie ook een hele vriendschappelijke relatie. En ik heb wel echt dat ik met Seb, met mijn vrienden dingen doe die ik met Seb weer niet doe. En andersom.
Oké.
Okay. Snap je? Ik heb echt mijn vrienden met... Ja, ik weet niet.
Mijn vrienden... Wat voor dingen doe je dan anders, als je dat wilt delen?
Ja, ik heb bijvoorbeeld helemaal niet... Ja, dat is heel simpel. Maar als ik op vrijdagavond echt even goed... Met Seb word ik ook, ga ik ook de kroeg in en bier drinken. Maar als ik op vrijdagavond echt even knaldrang heb... en dingen, dan doe ik dat echt liever met vrienden.
Nee, knaldrang?
Ja, gewoon lekker in de kroeg. En je gewoon heel veel drinken. En gewoon, daar hou ik van. En dan zo lekker op vrijdagavond dat doen. Dat doe ik... Dat kan ik ook met Seb echt doen. Maar dan, ja, nee, heb ik ook echt met Seb. Maar dan, soms dat heb ik dan gewoon meer behoefte aan vrienden.
Nou, en waarom is het dan dat je dat liever met vrienden doet... en wat minder snel met Seb?
Ja, weet ik, ja. Ja, met Seb doe ik dat ook wel, maar anders. Ik weet niet.
Een soort vibe dan?
Ja, een soort vibe. En ook wel... Ja, met Seb... Ja, ik kan met allebei over alles praten. Maar toch, ik vind het ook lekker om soms met mijn vrienden over Seb te praten. Of ja, gewoon meer echt dat enorme lol trappen. Gewoon echt dat gieren heb ik toch eerder met vrienden. Niet dat ik met Seb niet kan lachen, maar we hebben niet een vriendschappelijke band.
Nee, dus ik vind het dus echt
ja, ik zie hem echt als mijn, ik zie hem echt als mijn...
Als je partner.
Mijn, ja, als mijn liefde. Vind ik ook fijn om dat zo te hebben.
Maar jouw liefde is dan wel of niet ook een vriend van jou?
Nee, vind ik niet. Ik vind dat altijd zo onsexy klinken, maar... Misschien, ja, ik weet niet of hij mij zo ziet. Maar natuurlijk ben je ook een soort maatjes wel. Maar nee, ik zie hem niet als een vriend. Nee.
Nee. Ja, interessant. En ik kan me helemaal goed voorstellen hoor, wat je deelt over vrienden die jou zo lang kennen... En al zo lang met jou meelopen, zeg maar, dat die ook voor altijd er zijn. En dan inderdaad wellicht een vriendje of vriendinnetje die misschien op een moment niet meer in jouw leven is. Ja. Op een andere manier, dat je daar anders mee omgaat.
Ja.
En hoe ben jij verder nog met vriendschap bezig in jouw leven? Even los van wat je net deelt over die uitdaging waar je nu tegenaan loopt. Hoe ben je nog op andere manieren daarmee bezig?
Nou, ik ben heel graag met mijn vrienden. En ik vind gewoon echt dat ik de leukste vrienden van de wereld heb. Ja, ik ben zo dol. Ik ben zulke. Ik heb zoveel ook verschillende vrienden. Dat vind ik ook heel leuk. Dus ik heb bijvoorbeeld. Hoe zeg ik dat? Ook vriendinnen die zeg maar bij corporate bedrijven werken. En meer in hetero relaties zitten. En echt een ander soort milieu zou ik zeggen. En ik heb juist ook vrienden die heel uit de creatieve sector. Die queer zijn. Die, en dat kan allemaal heel goed naast elkaar bestaan. En. Dat vind ik zo leuk, dat mijn vrienden zo verschillend zijn. Ja, en dat ze zo, ja, dat ik het gevoel heb dat ze er echt altijd zijn. En ik vind hun gewoon de leukste mensen ter wereld. Dat vind ik echt. Dus En ik heb het gevoel dat vriendschap ook veel meer een thema is deze tijd. Er komen veel meer boeken over uit. En ja, dat het heel erg een thema nu is. En terecht, ja. Weet je hoe belangrijk vrienden zijn? Ja, ik heb ook... Dat hoor je toch ook wel, dat mensen in een relatie hebben opgaan... dan gaat het uit en heb je helemaal geen vrienden meer. Dan moet je er niet aan denken. Ja, misschien een beetje ouderwets, dat idee. Maar,
ja. Maar dat zegt eigenlijk ook iets over jou. Van dat je zoveel verschillende soorten mensen om je heen hebt. Of zegt dat niet iets over jou, hoe jij bent? Want ik denk niet dat iedereen dat heeft ook. Dat sommige mensen ook best wel snel in een soort van veilige omgeving blijven. Even standaard voorbeeld op de Zuidas... Met je Zuidas collega's of vrienden.
Ja.
In zo'n soort type cultuur.
Ja.
En het klinkt alsof jij een heel divers aantal vrienden om je heen hebt. Kies je dat ook zo uit?
Nee, dat groeit dan meer zo. En ik denk ook omdat ik sommige vrienden al mijn hele leven heb. En die ken ik dan omdat ik op een... Ja, ik zat op het Hervormd Lyceum Zuid nogal een kakschool in Amsterdam. Dus daar heb ik een aantal vrienden. Dus ik hou altijd overal wat... In elke tijd van mijn leven wat mensen vandaan.
Ja. En ben je ook bewust bezig met het maken van nieuwe vrienden?
Nee, juist niet, want dat wil ik juist niet.
Dan denk je er dus nooit over na, van ik zou wel meer vrienden willen of anders
nee,
vrienden.
Nee. Want omdat ik nu, is mijn doosje echt vol, zeg maar, met vrienden. En nu vind ik het gewoon heel fijn hoe het nu is.
Ja.
Dus dat ik heb een periode dat ik zo sociaal was, ging ik dat echt met iedereen afspreken. Wil dat juist nu wat, ik zou juist liever nu wat meer investeren in de mensen die ik heb, zeg maar. Terwijl ik ook graag nieuwe vrienden, ik zou wel wat meer mannelijke vrienden willen. Ja,
Veel vrouwen om je heen.
Ja, of mannen. Of mannen. Ik heb wel veel mannenvrienden om me heen, maar vaak. Ik heb heel weinig hetero mannen om me heen. Ik weet niet hoe dat komt.
Okay.
Ja. Dat ik ook wel weer leuk
is
vinden.
Is niet goed of
nee,
fout.
Nee, ik ben niet dat ik daar naar op zoek ben. Maar dat is gewoon grappig, want dat had ik vroeger wel het meer zo gegroeid dat ik nu heel veel ja, gay vrienden. Ja, weet, misschien hoeft dat niet, maar dat vind ik gewoon bijzonder om er wel eens over na te denken. Hoe komt dat dan?
Ja, ja en soms ja. Ook gewoon goed natuurlijk. Zeg maar, je hoeft ja, er niet over alles ja. Na. Ik doe het ook soms hoor. Dat je
ja,
dan
weer... nee, het is gewoon nu heel, het is gewoon nu het heel goed het hoe het is. Ja. Ik ben gewoon heel blij met de mensen nu. En dat ik dus zo naar het verschillende vrienden heb uit. En ja, gewoon ja, en juist mensen die nu ontmoet. Dat merk ik wel, dat is denk ik ook logisch. Dat ik de afgelopen jaar heb ontmoet, die passen denk ik meer bij me. Dat is ook...
Hoe en... kan dat dan?
Ja, omdat ik nu meer mezelf beter ken en in kringen begeef waar ik denk beter pas. Maar daardoor waardeer ik juist de vriendschappen die ik bijvoorbeeld al heel lang heb, juist ook weer des te meer. Terwijl ik me daar wel soms ja, anders in kan voelen. Omdat zij, ja.
Hoe voel je je dan anders daarin? Dat je dan meer daarvan afzet? Of?
Nee, helemaal niet. Het klinkt ook misschien onaardig als ik bedoel, want zo bedoel ik het helemaal niet. Maar dat gewoon andere milieus die bijvoorbeeld een huis krijgen van hun ouders, op latere leeftijd zijn begonnen met werken, bepaalde soort kringen zich begeven. Maar dat is helemaal niks negatiefs. Hè? Zo, maar meer van, de, ja, ik kan me dan soms op andere vlakken weer ja, beter begrepen voelen door, of bijvoorbeeld dat ik queer ben. Niet dat ik me in die vriendschap, ik voel me altijd 100% geaccepteerd, maar ik ga ja, naar andere plekken, bijvoorbeeld letterlijk misschien het concrete voorbeeld, dat ik dan naar andere cafés ga met queer vrienden dan met mijn hetero vrienden. Maar dat soort ja. Dingen, bijvoorbeeld, ja. Ja, ja. Een andere struggle, gewoon ander, ja, ander, terwijl ik van ze allemaal evenveel hou.
Zeg nee, maar. Je zit gewoon denk ik andere bubbels, om maar even zo te zeggen, ja. Andere omgevingen.
Ja.
Waardoor je dan ook standaard ja. Dan weer andere dingen gaat ondernemen. Omdat zij natuurlijk ja. Andere interesses hebben.
Ja, precies.
Of een andere
ja.
Levensstijl.
En hoe ouder je hebben. Wordt, ook hoe meer ja, je gaat nadenken over wat belangrijk is. Of over dit thema zoals klimaat of woningmarkt of feminisme. Ja, dat is ja. Ook hoe ouder je wordt, hoe meer ik daarmee bezig ben. En kijk, ja, daar was ik om mijn 17e, net zoals met partners. Ik zou nu niet meer met de partner kunnen zijn met wie ik was toen ik 17 was. En denk ik echt, huh? Nee, dat zou helemaal niet meer matchen. Omdat je gewoon ouder wordt. Ja. En ja, snap je?
Hoe ben je daarin gegroeid?
Nou, dat ik gewoon echt, en dat zou iedereen om me heen zeggen, maar Sepp en ik passen zo goed bij elkaar. Ook over hoe we, ja, gewoon op heel verschillende vlakken, maar ook toch wel over dat hij bijvoorbeeld ook super feministisch is. Ik zou niet meer met een partner kunnen zijn die dat niet is, bijvoorbeeld.
Ja, en wanneer ben je een feminist eigenlijk? Om dat even
ja, volgens mij gewoon als je bent voor gelijke kansen en rechten voor mensen. Maar je kan daar natuurlijk ook op een actievere manier mee bezig zijn. En ik vind wel dat Sepp dat redelijk is. Bijvoorbeeld ook in, ja, hij is gewoon heel maatschappelijk betrokken. Hij is programmamaker bij Pakhuis Zwijger. Dus dan moet dat ook wel zijn. En dat vind ik gewoon heel... Niet dat je... Dat is voor mij belangrijk dat mijn partner dat is.
Ja, zijn wij echt een team ook?
Zijn wij een team? Ja, ik voel ons wel een team. Ja.
En op wat voor manier?
Ja, weet ik aan niet. Want we hebben allebei dus heel erg ons eigen leven ook. Maar ja, ik voel wel echt dat we elkaar... Ja, dat we gewoon er heel... Ja, ik klink een beetje zo, maar voor elkaar zijn. Elkaar heel erg steunen en elkaar heel erg dingen gunnen. Ja, ik weet, dat voelt wel echt zo. Ja, gewoon heel steady. En ja, vol vertrouwen of zo. Maak me nooit zorgen over iets bij hem.
Ja, dan heb je nooit eerder zo ervaren nee. In een andere relatie.
Nee, terwijl ik een hele leuke, goede relatie heb gehad hoor. Maar met hem is het gewoon... ja, dat voelt gewoon top.
En ook nog over vriendschap. Als je dan terugkijkt naar je periode in Groningen. En dan nu, heb jij nog vrienden van Groningen die je nu nog steeds spreekt?
Nee, nul. Gewoon nul. Ja, en ik heb nog een tijd lang wel contact gehad met één goede vriendin. Dat is gewoon verwaterd. Er is niks vervelends gebeurd, maar dat is gewoon een beetje uit elkaar gegroeid. Ook denk hele andere werelden. Ja, nee. Nee, en vooral omdat zij niet meer mijn vriend met mij wilde zijn. Dat is eigenlijk waar het op neerkomt. Want ik wilde dat nog wel heel graag met mijn huisgenoten. Of met een paar, in ieder geval een paar mensen. Maar zij wilden dat niet meer. Zijn wel een paar, hebben daar later nog wel excuus voor aangeboden. Die heb ik nog wel een keer gezien. Wat me heel goed heeft gedaan, maar ja.
Ja, verder echt gewoon een heel nieuw leven.
Ja.
Opgestart ja. In Amsterdam.
Ja. Ja.
En waar... Ja, sorry.
Nee, ik wil nog één ding zeggen over vriendschappen. Dat het juist ook... Juist je wereld kan verbreden. Dat je niet alleen maar met de mensen omgaat die precies hetzelfde denken als jij. Snap je? Dus dat wil ik nog even toevoegen. Dat
ja,
ik het ook
mooi.
Heb...
En, ja. En om...
Ik heb ook wel bijvoorbeeld een vriend en een vriendin. We zitten op alles over één lijn. Ja, dan heb je ook bijna geen discussies. Omdat wij denken toch wel hetzelfde over klimaat. En even heel gechargeerd. Maar ik denk, dus ik vind het ook leuk dat ik met sommige vrienden meer discussies daarover kan hebben. Omdat we er anders over denken.
En om die dan als, als afsluiter te gebruiken van... Hoe zoek je dat dan zelf op? Kijk, bij jou komt het dus heel erg vanuit wie jij bent. Hoe ik jou tot nu toe ken, hè?
Ja.
Maar wat zou je willen meegeven naar anderen? Want je moet dan wel uit je comfortzone. Van hoe zoek je dat op?
Ja, dat vind ik echt... Daar kan ik bijna niks over zeggen. Nee, ook omdat ik... Het is natuurlijk ook een privilege om zoveel vrienden te hebben. Vind ik. Oh, ik denk dat ik in de poep ben gevallen.
Ja. Ja, maakt niet uit. Ik ruik niks.
Nee, gelukkig. Nee, ja. Oh, misschien in mijn fiets. Ook dit tussendoor, sorry. Nee, dus ook privilege om zoveel vrienden te hebben. En ik ontmoet ook veel mensen door mijn werk. Dus ik bevind me ook vaak in verschillende kringen. En ik heb ook in heel veel kringen me bevonden. Omdat ik lid werd van het Kormijn hier in Amsterdam. En toen die queer... Dus ja, dat is, gaat bij mij natuurlijk. Maar ik weet niet hoe je dat actief kan opzoeken. Ja, dat vind ik moeilijk. Ik weet niet.
Ja, maar vooral inderdaad wat je meegeeft van... Hey, zoek gewoon ook buiten je eigen comfortzone.
Ja, zou ik ook nog mensen... veel meer kunnen doen, hè? Want bij mij zijn het uiteindelijk toch wel even, simpel gezegd, allemaal hoogopgeleide mensen uit Amsterdam. Ik bedoel, ja, dat is ook natuurlijk, ook ja, zo divers is het ook wel weer niet. Maar in die bubbel vind ik het divers.
Ja.
Snap je?
Ja.
Ja.
Nice, ja, Milou, thanks. Ik vind je een mooi mens.
Nou.
En vooral heel sterk in... bij jezelf blijven en de dingen doen waar jij veel energie van krijgt. En ik wil je ook bedanken gewoon voor de kennis die je mij hebt gegeven rondom de ongelijkheid tussen man en vrouw. Dat was voor mij nog nooit zo erg duidelijk. En vooral rondom seksualiteit.
Nou.
Maar het is wel duidelijk dat er werk aan de winkel is. Dus ik ga me daar in ieder geval nog bewuster in gedragen om daar zelf aan te werken. En ik hoop dat iedereen heeft genoten van deze tweede aflevering van Speak Up. Laat weer weten wat jullie ervan vinden. En het zou leuk zijn als jullie wat sterretjes geven in favoriete podcast apps. Thanks en tot de volgende.